Je favoriete wetenschap of sportmagazines mee op vakantie? Voor nog geen euro per week neem je ze allemaal mee zonder een volle rugtas. Zoals Kijk, Fiets, Psychologie Magazine en nog 25 andere titels. Check alle info via mijnmagazines.nl.
Mark Rutte heeft al ooit het woord een stuk rood vlees in de arena gooien. En ik reageer niet op elk stuk rood vlees, zei hij dan. Dat is overigens ook wel een strategie van Schoof in principe.
Heeft hier toch mooi op gereageerd, geloof ik.
Ja, hij zegt normaal gesproken, ik recenseer de tweets van Wilders niet.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
De 7 oktober herdenking in Amsterdam was maandag op de Dam. En dat heeft voor de nodige ophef gezorgd. Het is een tegendemonstratie geweest en vervolgens is er door Politiek Den Haag stevig op losgetwitterd. Of ge-x'd moet ik tegenwoordig zeggen. Ik ga het verder bespreken met mijn collega Geert de Waling en politieke redacteur Carla Joosten. Hallo allebei.
Hallo.
Hallo.
Geert, laten we even beginnen in de hoofdstad.
Ja.
Maandag was het 7 oktober. Een jaar geleden is natuurlijk de vreselijke aanslag in Israël geweest.
Ja.
En daar was een herdenking georganiseerd. Wat is daar gebeurd?
Ja, op de Dam was de Davidsterherdenking. Er waren verschillende herdenkingen door de Joodse gemeenschap en de sympathiserende groep daaromheen georganiseerd. Op de Dam was er een grote herdenking met een podium en muziek en gezang en toespraken. En er was al wel ver van tevoren aangekondigd dat er ook een tegendemonstratie werd georganiseerd. De vraag is of je nou een tegendemonstratie tegen een herdenking kunt organiseren. Maar in ieder geval een demonstratie die...
Een pro-Palestijnse...
Ja, een vooral anti-Israëlische demonstratie die dus zich richtte tegen het... Tegen Israël en dus aandacht wilde vragen voor het lot van de Palestijnen. Inderdaad, sinds 7 oktober. We kennen de Gaza-oorlog. En inmiddels zijn ze ook, geloof ik, erg tegen wat er in Libanon gebeurt tegen Hezbollah. Gaat even niet om. Wat er gebeurde was dat de burgemeester Femke Halsema besloot om dat wel toe te staan, maar niet op de Dam. En heeft de politie afgesproken dat dat ook echt de Dam vrijgehouden zou worden voor die herdenking. Laten we zeggen even de pro-Israëlische herdenking. Maar de tegendemonstratie werd dan gefaciliteerd op het Damrak.
Bij het Beursplein ongeveer.
Ja, dat is die hele grote straat die van het Amsterdam Centraal Station zo naar de Dam loopt. Iedereen kent die straat.
Ja, zo gaat het overigens altijd in Amsterdam. Hè. Dan is er of een pro-Palestina demonstratie op de Dam. En dan is de reactie altijd dat ook de pro-Israël demonstratie komt. En die worden altijd of op het Beursplein of op het Damrak gezet.
Hebben we ook een keer gehad dat ze allebei op de Dam stonden met een tram in het midden.
Ja.
Als een soort van natuurlijke barrière. Maar dat gaat daar vrij hard tegen hard. Zeker ook...
Voor het Gaza-strook.
Even hard tegen hard moet ik eerlijk zeggen. Het zijn natuurlijk vooral de anti-Israël activisten die behoorlijk ver gaan met gezichtsbedekking. En ook wel intimidatie en geweldpleging. Tenminste, dat bleek wel, want die herdenking... Er kwamen mensen van het Centraal Station, Joodse mensen, mensen met Israëlische vlaggen, die kwamen richting de Dam om die herdenking bij te wonen. Maar die moesten dus over die grote straat.
Ja, het Damrak.
Over het Damrak. En die liepen dus een beetje in de fuik, want die liepen dus langs die paar honderd, ik geloof dat het er 200 waren, misschien iets meer, misschien iets minder, maar demonstranten tegen Israël. En die gingen behoorlijk tekeer. We hebben de filmpjes gezien. Er zijn mensen die werden van hun vlag beroofd, werden mensen achterna gezeten. Er werd getwitterd Jodenjacht in Amsterdam. Natuurlijk zijn de vergelijkingen met het verleden, met het duistere verleden, zijn nooit ver weg als het om dit soort dingen gaat. Om Joden en antisemitisme. Maar goed, dus dat ging even puur vanuit openbare orde perspectief niet helemaal goed. Er is later op de dag ook nog een grote sit-in gehouden in het Centraal Station. De hal daar, dat was ook, net zoals op veel andere stations in Nederland, tegen wederom Israël, anti-Israël. Er is heel veel kritiek op Femke Halsema gekomen. En daar willen we in deze podcast met Carla naartoe. Er is heel veel kritiek gekomen op de burgemeester Halsema. Onder andere door Geert Wilders.
Ja, Geert Wilders die had
een post op X.
Had een foto van in ieder geval die pro-Palestina of anti-Israël demonstratie. En daar had hij bij gezegd, het land uit met dat tuig. En Halsema mag mee.
Mag mee.
Mag mee. Carla, dit heeft... voor de nodige, nodige stof toen erop waaien. Zeker omdat Geert Wilders natuurlijk X gebruikt als een podium om sowieso heel veel van zich te laten horen. Hoe heb jij dat bekeken?
Nou, het past heel erg in een patroon dat zich in Den Haag eigenlijk al de afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld. Namelijk de wijze van communicatie van Geert Wilders. Dat gaat eigenlijk voornamelijk via X, zoals je al zei. Maar het patroon is wel wat uitgebreid de laatste tijd. Met allemaal een soort wekelijkse persconferentie, zou ik bijna kunnen zeggen, in de wandelgangen van de Tweede Kamer. De pers verzamelt zich al voor het... voor 2:00 dinsdagmiddag, als het vraaguur begint.
Toch? Bij de liften, toch?
Bij de liften, ja, bij de liften. En want daar komt hij uit, Wilders, met zijn beveiligers. En staat de pers daar vaak 3 kwartier te wachten. Dan komt hij om 14:45 bijvoorbeeld, want om 3:00 moet hij naar de stemmingen. En dan krijg je de persconferentie van de week, zou ik bijna zeggen.
Beetje praatje van de premier lijkt het
het lijkt wel een soort persconferentie naar de ministerraad.
Want deed hij dit ook al voordat de PVV in het kabinet zat?
Nou, dat herinner ik mij niet zo. Hij heeft natuurlijk wel vaker dat als de PVV een bepaalde rol speelde in een item, zeg maar, of in een kwestie, dan komt de pers ook op hem af, zoals de pers natuurlijk met iedere leidende politicus doet. Maar de laatste tijd heeft dat inderdaad echt een vaste vorm gekregen. En ja, als het niet zo serieus was, dan zou ik het lachwekkend vinden. Want het ziet echt wel gek uit. Al die journalisten die heel lang wachten. Nou, journalistiek is ook vaak heel lang wachten. We kennen het fenomeen van wachten bij de deur van het CDA vroeger. Ja, zat het CDA heel lang te vergaderen over iets. En dan hing de pers daar buiten, soms 10:00 of zo. Vernederend eigenlijk, maar goed, dat hoort bij het vak.
Het is verbetering bij vroeger, toen Wilders nooit de pers te woord wilde staan.
Nou ja, dat is ook wel niet waar. Hij zoekt de pers op als het hem uitkomt. Ja. Dat geldt ook niet alleen voor Wilders natuurlijk. Dat is eigen aan politici. Dat mag ook, maar bij hem is het... Kijk, hij heeft nu natuurlijk een hele nieuwe positie. Grootste partij, mocht geen premier worden, maar is natuurlijk wel heel machtig met zijn grote fractie. En heeft ook nogal een groot doel, wat ik overigens heel goed begrijp. Want er wordt nu veel gepraat over asielcrisis, ja of nee. Maar ik denk dan bij mezelf, nou, ik heb 30 jaar lang hoor ik deze discussie aan. En er gebeurt eigenlijk heel weinig. Laat ik zo zeggen...
Er zitten
zoveel haken en ogen aan de praktijk van het vreemdelingenbeleid, dat ik me heel goed kan voorstellen dat moet veranderen.
Als we dan toch even ook teruggaan naar hoe Geert Wilders eigenlijk ook de pers niet te woord staat, namelijk dat hij het dus doet via zo'n berichtje op een social media platform. Ja. Hij stuurt dan dit, het is in zijn stijl, provocatief. Hij heeft altijd Femke Halsma gezien als een welkome vijand, geloof ik. Wat gebeurt er dan in Den Haag? Ik kreeg zelf de indruk dat iedereen... Ja, de journalistiek gaat dan vragen aan Schoof en aan mevrouw van der Plas.
Ja.
En aan
Jezus. Ik zag het gistermiddag gebeuren. Ik was zelf voor de algemene beschouwing in de Tweede Kamer. En toen zag ik opeens...
De Eerste Kamer, toch?
Eerste Kamer, ja. Toen zag ik ineens een paar journalisten in de pauze naar Schoof gaan met microfoons. Inderdaad, van de NOS en Eén Vandaag, dacht ik. En toen wist je al, dat gaat echt niet over... de noodwet, wat ook natuurlijk een heel belangrijk onderwerp is. Maar ja, zo werkt het. Er komt een groot conflict naar voren. En dan wil je toch van iedereen weten, wat vind jij ervan? Mark Rutte heeft daar ooit het woord een stuk rood vlees in de arena gooien. Rood vlees? Nou ja, een stuk vlees in de arena gooien. En ik reageer niet op elk stuk rood vlees, zei hij dan. Dat is overigens ook wel een strategie van Schoof, in principe.
Heeft hier toch mooi op gereageerd, geloof ik.
Ja, hij zegt normaal gesproken, ik recenseer de tweets van Wilders niet. Dat vind ik eigenlijk wel heel sterk verweer. Want ja, wat is nou een tweet? Je kan zeggen, dat is een politieke uitspraak zijn. Maar het is wel heel kort door de bocht vaak. En is niet meteen een echte politieke discussie. En zo gaat het ook tegenover journalisten. Een quote en vervolgens kijkt hij naar een andere journalist. Omdat hij denkt van nou die ene vraag die staat me niet aan. Ik eens even kijken of die andere een betere vraag heeft. Gisteren is dat overigens weer op een andere manier gegaan. Dan heeft hij heel kort tegen bepaalde media in dat opstootje, zeg maar die wekelijkse persconferentie in de gang, heeft hij wel wat gezegd. Maar later heeft hij toch nog wat uitgebreider, en dat vond ik dan toch wel een klein trendbreukje, uitgebreider een journaliste van de NOS te woord gestaan, waarin hij dan zijn verhaal wat meer toelichtte. Opmerkelijk overigens dat hij dat fragment heeft hij ook weer getwitterd, hè, op X gezet.
Ja, ja.
Dus blijkbaar was hij wel tevreden over zijn eigen optreden. Je kan ook zeggen, dit is een vernieuwing van het spel tussen media en politici in de parlementaire democratie. Maar af en toe denk ik van ja, dit is toch wel een hele rare manier van doen, want voor echt diepgravende interviews geeft hij alleen maar in verkiezingstijd meestal de gelegenheid.
Dat is ook wel een probleem. Maar even terug, wat ik dan begrijp uit het Haagse, Carla, maar een beetje beter misschien. Zo'n relletje ontstaat ook, omdat er natuurlijk Wilders zit vanuit de Tweede Kamer dan als fractievoorzitter te twitteren. Hij zit niet in het kabinet, hij is geen minister, zeker geen premier, al gedraagt hij zich soms wel zo een beetje. Inclusief die persconferentie dan op vrijdagmiddag. Maar dus even terug naar die rellen in, althans de uit de hand gelopen herdenking, laten we zo zeggen, op 7 oktober, waar er toch wel dingen misgingen.
Ja, zijn wel een paar arrestaties zijn er gedaan.
Er zijn een paar activisten ook op de Dam gekomen tussen die Israëlische herdenking, mensen die dat aan het herdenken
toen
waren.
Toen heeft de burgemeester ingegrepen.
Ja, ja. Ja, precies. Ik vind zelf eerlijk gezegd dat Halsema in dit geval best accuraat heeft ingegrepen, maar dat is een persoonlijke interpretatie. Je kunt ook zeggen, er zijn dingen gebeurd, maar het was behoorlijk heftig om het in de hand te houden. Ik denk dat de politie en de burgemeester dat redelijk goed hebben gedaan, gezien de omstandigheden. Maar Wilders vond blijkbaar van niet, heel duidelijk. Dat kun je ook vinden. Maar even terug, Wilders zegt dat dan. En dan vervolgens ontstaat zo'n circus, zo'n opstootje met al die media die rennen naar Schoof toe.
Het rode vlees is in de arena.
Sharon Dijksma zegt iets namens alle burgemeesters van Nederland en zo. Ja. En iedereen kiest kant. Hoe hangt dat samen met de coalitie?
Zoals we allemaal weten is dit wordt deze coalitie extra parlementair genoemd. Maar iedereen is nog steeds op zoek naar de precieze invulling daarvan.
Het enkel in naam extra parlementair, geloof ik.
Nou ja, dat ben ik toch helemaal niet. Ik ben het daar niet mee eens. Want ik vind deze coalitie helemaal geen normale meerderheidscoalitie. Want je ziet op heel veel fronten dat partijen, regeringspartijen, noem ik het dan toch maar even, wel hun eigen weg kiezen. En dat was hier ook trouwens weer bij. Ja. Ik geloof niet dat er één politicus is geweest, op Wilders dus na, die heeft gezegd van ja, die Halsema die heeft het helemaal fout gedaan.
Dus kijk er anders tegenaan.
En natuurlijk wat Wilders heeft gezegd van ja, zij moet het land uit. Ja, nou dan ben je toch de politiek voorbij, denk ik. Dan dat gaat niet meer over.
Ze mag het land uit.
Hè? Ja, ik vind het zo. Want het is ook nog maar een week geleden dat er een kabinetslid als het ware door Schoof op zijn vingers getikt is, omdat hij zei dat hij nog steeds achter een minder uitspraak van Wilders staat. En hij zegt hier bijna hetzelfde. Het land uit met dat tuig en Halsema mag mee.
Ja, ja. Nou ja, maar in dit geval zegt iemand vanuit de Tweede Kamer dat. Hè? Dus Wilders is zijn partij zit dan weliswaar in het kabinet. Maar Schoof gaat niet over Wilders. En dat lijkt me ook terecht dat zo is. Laten we dat verhaal zo houden. Over extra parlementair gesproken.
Nou ja, precies. Maar dat is dus een vraag van, ik snap de oppositie en ook heel veel journalisten denken, hey, we ruiken bloed. We gaan toch eens even, over het stuk rood vlees gesproken, we gaan toch eens even kijken of die coalitie nog wel als stevig cement aan elkaar hangt. En dat is natuurlijk afgelopen tijd al een paar keer gebleken van niet. Dus ik snap wel dat ze erop springen. Maar Wilders mag natuurlijk vanuit zijn positie als fractievoorzitter in de Tweede Kamer, mag hij best kritiek hebben op een burgemeester. Staatsrechtelijk bedoel ik dan. Hè? Inhoudelijk ben ik niet met hem eens, heb ik al gezegd. Want ik vind dat Halsema het redelijk goed heeft gedaan. Maar hij mag dat in principe doen.
Was ook niet heel inhoudelijke kritiek?
Nee, dat ook niet. Maar er wordt wel iets bijgehaald. En ik ben benieuwd hoe Carla daarnaar kijkt. Want er zijn natuurlijk afspraken gemaakt in januari al in de formatie over de rechtsstatelijke kaders waarbinnen deze coalitie zich zou houden. Daar heeft ook Wilders zich gecommitteerd aan rechtsstatelijke kaders. Daar wordt nu op gewezen. Maar gaat hij hiermee buiten die rechtsstatelijke kaders als hij een burgemeester heel hard aanpakt?
Nee, die rechtsstatelijke kaders die hebben betrekking op het kabinet. En hij staat buiten het kabinet. Dat is bewust zo gedaan door de andere partijen. Ja. En die rechtsstatelijke kaders, dat wordt wel eens vergeten, die hebben niet alleen betrekking op wat de PVV allemaal voor mag, maar die hebben ook betrekking op het feit dat in de afgelopen 15 jaar duizenden Nederlanders het slachtoffer zijn geworden van schending van hun rechten door de overheid. Ja. En dat hoor je eigenlijk nooit, daar hoor je niemand naar verwijzen. Want dat is volgens mij ook een belangrijke reden geweest voor deze rechtsstatelijke bijlage in de
hoofdredakkoord. Voor Omtzigt en het NSC natuurlijk, inderdaad, in het hoofdreden waarschijnlijk. Ja.
Nou ja, dat maakte hij zelf niet helemaal goed duidelijk. En soms kijk hem. Ik heb in één minister nog een wandelgang van de Eerste Kamer gesproken daarover. En ja, die keek er eigenlijk een beetje zo bij van ja, dat weet ik niet. En dat snap ik wel, dat zij dat niet wist. Want toen dat werd opgesteld, waren de ministers nog helemaal niet in beeld. Dus dat is natuurlijk überhaupt altijd een beetje.
Ja, en jij zegt hij zit in de Tweede Kamer. En het is natuurlijk wel zo dat die vier partijen ook met elkaar.
Ik zei trouwens dat rechtsstatelijke, die afspraken zijn niet gemaakt tegelijk met het hoofdlijnakkoord, die zijn eerder gemaakt.
Dat was eigenlijk een voorwaarde voor de rest van de formatie. Hè? Ja. Dat klopt. Dat was begin dit jaar. Maar de vraag is dan, een burgemeester is ook een instituut van de rechtsstaat, een belangrijk instituut. Onverkozen bestuurder, et cetera. Mag er dan ook binnen die kaders van die samenwerking, ook al is Wilders dan in de Tweede Kamer gebleven, mag hij dan toch zo'n burgemeester zo hard aanvallen? Zelf denk ik dat nog steeds dat kan, want ik denk dat een verkozen volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer best een bestuurder lokaal niveau mag aanpakken als hij daar mening over heeft. Ja. Maar ik snap wel dat het een beetje wringt.
Nou ja, dat vind ik ook. Maar ik ben inderdaad wel 100% voor de vrijheid van meningsuiting. En als iemand het er niet mee eens is, kan hij naar de rechter gaan. Maar ik denk dat Halsema het eigenlijk verstandiger heeft gedaan door gewoon meteen er bovenop te springen en ook haar reactie weer te geven op hem. Je kan zeggen van, god, wat een circus is dat dan geweest de hele dag. Maar laten we blij zijn dat het in Nederland kan. Er zijn zoveel landen, vooral landen waar de bedreigers van Wilders zitten, laten we dat niet vergeten, waar het individu monddood is.
Hey, en Carly, jij vertelde me net nog eventjes buiten de uitzending dat jij van de week dan ook in de Eerste Kamer hebt gezeten, dat debat heb gevolgd over de noodwet en dergelijke. En dan kom je de Eerste Kamer kom je uit en dan worden de parlementariërs bestormd om dit stuk rode vlees.
Ja, ik moet wel zeggen dat ik om 1:30 vannacht uit die Eerste Kamer kwam. En toen was het de hele saga Wilders Halsema was al allemaal op tv geweest. Dat heb ik later nog een beetje teruggezien.
Zo zie je hoe snel de nieuwscyclus gaat. Maar hoe is dat voor jou als parlementaire journalist? Jij wil je natuurlijk bezighouden met een beetje de inhoud en de wetgeving.
Soms kijk ik daar een beetje, denk ik van, goh, wat jammer nou eigenlijk. Het is een mooi debat, was namelijk een mooi debat. En de Eerste Kamer is, het is een interessant gremium waar ze elkaar ook heel hoffelijk bejegenen. Heel wat anders dan zoals Schoof in de Tweede Kamer werd ontvangen.
Jongen.
Zal ik echt nooit vergeten, dat debat over de regeringsverklaring. Maar dat is toch wel de dynamiek van de politiek.
Het hoort erbij?
Ja, het hoort er wel bij, ja. Ophef hoort erbij, maar soms denk je wel eens van, het is wel gewoon een gekkenhuis. Maar nogmaals, laten we blij zijn dat bij ons, in ons land, om het maar eventjes zo te zeggen, dat dit allemaal kan. Ja, wat ik alleen niet begrijp is dat iemand blijkbaar heel veel fans kan krijgen als je een ander het land wil uitzetten. Ik bedoel, dan heb ik het niet over de asieldiscussie, maar over inderdaad een instituut als een burgemeester van de hoofdstad van het land. Van wie volgens mij velen zeggen dat die burgemeester het heel goed doet in moeilijke tijden.
Ik geloof dat ze in Amsterdam niet heel ontevreden zijn. Nee.
Nee.
Ze zijn net aan de tweede termijn begonnen. Hè?
Ook nog.
Ja, dat is waar. Ik denk wel even, ik heb zelf me een beetje in Wilders verdiept voor die biografie waar ik laatste hoofdstuk van heb geschreven afgelopen jaar over Wilders.
En geef de titel maar even.
Geert Wilders, de Vreker, ja. Dat was niet mijn bedoeling hoor, maar ik bedoel meer van, ik even voorzichtig dat ik het niet altijd inhoudelijk met die Wilders eens ben, daar gaat het niet om. Maar het is wel natuurlijk zijn positie nu ook om met die bijna een kwart van de Tweede Kamerzetels die hij heeft gehaald afgelopen november, om daar toch, het is zijn recht om dit soort dingen te zeggen. Het is ook wel een beetje zijn plicht om die stem te vertegenwoordigen. En hij blijft natuurlijk een volksvertegenwoordiger in die Tweede Kamer. De vraag is natuurlijk alleen in hoeverre je daarmee kan samenwerken in een coalitie. En ik vermoed dat een van dit soort akkefietjes zal ongetwijfeld een bom blijken te zijn onder het kabinet ergens komende tijd. Ik weet niet hoe Carla
denkt. Al dat voorspellen van de kabinetsval, dat Dat heb ik al zo vaak meegemaakt, ja, dat het dan niet doorging.
Nee, oké, okay,
maar goed,
het helpt niet voor de samenwerking.
Nee, nou ja, dat is eigenlijk het probleem, dat mensen zich daar heel erg door laten leiden. Maar ik zou bijna zeggen, van waarom blijven politici niet vasthouden aan de zaken die geregeld moeten worden in dit land? Want het zou toch wel een schande zijn als we nou een kabinetsval krijgen en al dan niet verkiezingen. Er zijn ook mensen die zeggen, er zijn helemaal geen nieuwe verkiezingen nodig. Ja. Een deel van de coalitie gaat gewoon verder met een ander deel van de Tweede Kamer. Wat natuurlijk minder prettig is dan voor Geert Wilders. Want de PVV zal dan niet meer meedoen. Waarschijnlijk.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk op zich toch ook weer niet zo heel goed voor de democratie, denk ik zelf. Maar wat vroeg je nou ook alweer?
Nou ja, ik weet niet of ik het direct vroeg, maar wat ik een beetje mee zelf mee zit te worstelen af en toe van, kijk, het is vaak niet fraai wat Wilders doet, maar het is vaak bij populistische politici natuurlijk nooit zo fraai. Hoe ze dat aanpakken, de taal die ze gebruiken is heel hard en zo.
Ja.
Maar het is ook wel weer een echte representant, of hij een vertegenwoordiger van een hele grote achterban, die vindt dat nu maar eens een keer klaar moet zijn.
Ja.
En ik ben blij dat zij gerepresenteerd zijn in de Tweede Kamer in plaats van naar buiten staan.
Maar ik weet niet of hij nou met deze kwestie die we nu bespreken per se een bepaalde aanhang representeert. Want die hele kwestie van demonstratie en tegendemonstratie, daar zijn regels voor. En voordat je dat hebt uitgelegd, ben je een A4'tje verder. En dat is natuurlijk wel altijd een groot nadeel in de politiek.
Ik wil daar nog over vragen over. Geert, jij schrijft vaak ook voor EW over het staatsrecht.
En
ook hierover, de demonstratierecht. We hebben natuurlijk sinds oktober zien we dat het demonstratierecht steeds meer onder druk komt te staan. Heb je ook veel geschreven over hoe dat gaat bij universiteiten. In de afgelopen jaar is het bij de Universiteit van Amsterdam een paar keer fout gegaan.
Ja.
We hebben ook het Holocaust Museum. Het is natuurlijk ongeveer hetzelfde incident met een tegendemonstratie. Hoe kijk jij daar tegenaan met dat groeiende antisemitisme en onveiligheid voor Joodse mensen op de universiteit? En dan daarnaast toch, hè, je zegt zelf dat Halsma het helemaal niet zo verkeerd gedaan heeft in dit geval. Ziet hoe dat demonstratierecht steeds opgerekt of onder druk staat.
Ja, dat is heel lastig. Je moet ernaar toegeven dat inderdaad zo'n burgemeester is ook een beetje aan handen en voeten gebonden. Want je moet inderdaad een tegendemonstratie toestaan. Er is een beetje discussie in de jurisprudentie of je dat echt binnen gehoor en blikafstand van de oorspronkelijke manifestatie moet doen. In dit geval dus een herdenking, geen demonstratie. Maar goed, dat was bij de opening van het Holocaust Museum hetzelfde. Ze moesten daar blijkbaar op de hoek staan. Dat heeft de burgemeester en de politie hebben het toch wel onderschat. Want daar zijn hele nare dingen gebeurd eigenlijk.
Het gaat gewoon dat ze horen het.
Ja.
De andere demonstraties. Ja. Toch enige mate van verstoring.
Met Zwarte Piet en Kick-Out Zwarte Piet. Pro en tegen Zwarte Piet, zeg maar, die demonstratie. Het is een beetje een gebed zonder eind langzamerhand. Ik denk wel dat burgemeesters af en toe een beetje lef moeten tonen door wel gewoon te zeggen, oké, we openbare orde handhaven. En bovendien, de demonstratie moet ook veilig kunnen verlopen. Zeker bijvoorbeeld voor Joodse mensen die toch al heel kwetsbaar zijn. En het gaat ook echt over antisemitisme vaak, die demonstraties. Dus ik vind dat je daar eigenlijk wel iets meer voor de troepen uit kunt lopen.
Ja,
maar en dan sta je maar voor de rechter als burgemeester. Ja. Dan heb je toch iets te verdedigen.
Maar mag ik daar toch nog iets aan toevoegen? Antisemitisme moet je heel hard voorkomen. En het is natuurlijk een schande dat dit in ons land enorm toeneemt. Demonstraties. Toen prinses Beatrix trouwde met prins Klaus, hoorde je de krakers, het geweld, hoorde je tot in de kerk. De
rookbommen.
En eigenlijk, dat hebben we wel vaker met dat soort dingen gezien. Ik zou bijna zeggen dat hoort bij de open democratische samenleving.
Morgen is ook een kwetsbare minderheid tenslotte.
Ja, ook. Die kunnen ze zo moeilijk verdedigen. Maar nog moeilijker dan de Joodse medemens. Nee, dat heeft Carla een heel goed punt. Dat is zeker waar. Dus daar zal het ook op uitdraaien. In Nederland is die demonstratievrijheid behoorlijk veilig. Er is nog één ander ding binnen universiteiten en stationsgebouwen bijvoorbeeld. Dat is geen openbare ruimte. Daar zijn gewoon de universiteiten. En de NS zijn eigenaar van die gebouwen. Dus het zijn particuliere terreinen waar je eigenlijk naar de huisregels moet handelen. Alleen in de praktijk worden die niet echt gehandhaafd of zijn de huisregels heel erg mild ten aanzien van demonstraties. Maar er is geen demonstratierecht binnen particuliere gebouwen, daar moet bij gezegd worden.
Dit is ook waar de groep VVD'ers een brief over heeft geschreven. Ja. Dylan Jurgens heeft er nog even een beetje kracht bij gezet, dat in principe ProRail en NS, of ik weet niet wie die stations beheert.
NS geloof ik. Die
kunnen gewoon, want zij noemden dat ze eigenlijk antisemitisme faciliteren. Dat is misschien ook een beetje stevig.
Nee, dat is te stevig, maar het is inderdaad wel waar dat het in ieder geval niet aan de taak per se van de burgemeester is. De politie treedt pas op als de eigenaar van zo'n gebouw zegt, we willen graag ontruimen of we willen graag dat er ingegrepen wordt. Of er moet echt een noodzaak zijn van acuut gevaar voor mensen. Dan mag de politie binnentreden. Maar anders is het gewoon niet de taak van de politie om die stations en die universiteiten schoon te houden.
Carla, laatste vraag. Je hebt al veel verteld over hoe Geert Wilders de stemming ook via social media weet te bepalen. Hoe ga jij dat een beetje in de gaten blijven houden?
Ja, nou, dat is op dit moment wel een van de hoofdpunten van mijn aandacht. Ja, maar hoe je dat in de gaten houdt, ja, je kan er alleen maar naar kijken en praten en zoveel mogelijk proberen te kijken van wat ja, is dit zoals het zou moeten zijn?
En zie je ook dat die andere fractievoorzitters, dus Van der Plas, Zielgus, weet je, hoe zij daarmee omgaan?
Kijk, ik hoef gelukkig niet elke uitlating van elke politicus te recenseren, zou ik bijna zeggen, met de schoof. Maar ik hoor wat meer fractieleiders of partijleiders iets zeggen dat ik denk van nou. Wat? Maar die trekken dan meestal net iets minder aandacht, behalve dus je ziel dus wat je net al zei, met ook weer dit item van de NS en het antisemitisme. Ik denk ook wel dat het best lastig is voor een politicus om je eigen geluid te laten horen. Te midden van die kakofonie die het Binnenhof toch is. En dat ze af en toe zelf ook denken van, oh, dit had ik toch anders moeten aanpakken. Wilders die straalt overigens uit dat hij het allemaal altijd goed doet. Dat lijkt me ook een beetje overdreven van jezelf te denken. Maar nou ja, zo, het zijn net mensen.
Ik ben blij dat jij voor ons de kakofonie een beetje ordentelijk probeert te vertalen. Ik wil je heel erg bedanken voor vandaag. Jou bedankt en Geert bedankt. En tot de volgende keer.
Dankjewel.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.